Dit is een podcast van Kennisplatform Raam en Haas College.
Welkom bij Station Kiev, de Oost-Europa-podcast van Kennisplatform Raam en Haags College. Van de repressie vanuit Moskou en Minsk tot de vrijheidsstrijd in Tbilisi en natuurlijk Kiev. Wij nemen je mee naar de verhalen achter de headlines. In deze aflevering naar het Oekraïense front. Na bijna 4 jaar vechten en vele doden aan beide zijden is het front nauwelijks opgeschoven. Hoe houden de Oekraïense soldaten dat vol? En dan wonen er ook altijd nog mensen. Waarom blijven ze? En hoe is het om te leven langs het front waar oorverdovende stilte zich afwisselt met het geluid van zoemende drones, vallende bommen en overvliegende raketten? Ik ben Thomas van Zijl en naast mij zit de vaste co-host van deze show, journalist Oost-Europa-kenner, voormalig correspondent in Moskou, Hubert Smeets. Fijn dat je er bent.
Dank je zeer.
Niet in jouw bibliotheek, niet in jouw werkkamer.
Nee, we zijn nu bij Haags College, vlak naast het Paard van Troje, waar we een paar maanden geleden ook een podcast hebben opgenomen met Maria Aljochina van Pussy Riot. Dus dit is een mooie tweede locatie.
En om nog een klein beetje in de stemming te blijven, ligt er hier ook toch vergeleken met jouw bibliotheek een armetierig stapeltje boeken op tafel. Maar we zijn zeer belezen natuurlijk. En niet ik, maar jij bent ook wel eens aan het front geweest. Wanneer was dat?
In Oekraïne. Nou, toen was het front nog niet echt een front. Dat was in 2014. Het voorjaar, april, mei 2014. In Oost-Oekraïne twee zogenaamde volksrepublieken zich wilden afscheiden van de centrale staat Oekraïne. En toen was er eigenlijk geen frontlinie, maar kon je nog wel door de linies heen, langs allerhande checkpoints, et cetera. Dat was ook trouwens niet helemaal ongevaarlijk, want met name de burgermilities van de pro-Russische separatisten hadden er een handje van om buitenlandse journalisten een paar uur mee te nemen, in de hoop dat de opdrachtgevers in West-Europa met euro's of dollars over de brug zouden komen, ten einde hun kas te spekken. Dat heb ik één keer bijna meegemaakt. Maar ik was er met iemand die heel goed begreep wat er gebeurde, en die zei toen tegen me: en nu wegwezen hier. En dat bleek verstandig te zijn, want 's avonds zag ik dat precies op die plek in Konstantinovka, in de Donbass, een aantal collega's van mij even waren meegenomen voor een transactie, laat ik het zo zeggen.
Maar Hubert, daar moet je tegen kunnen, daar moet je stalen zenuwen voor hebben. Is het altijd sensatie, oppassen, zorgen dat je in leven blijft?
Of voor de orde, ik ben absoluut geen oorlogsjournalist en al helemaal geen frontverslaggever. Maar ik heb in de Sovjet-tijd, of in de post-Sovjet-tijd, begin jaren 90, wel een aantal keren dat werk gedaan. In Moldavië, in Zuid-Ossetië. En wat mij daarvan bijgebleven is dat het zo ongelooflijk saai is. Er gebeurt 22 uur helemaal geen bal. Maar dat was de tijd van voor de drones, hè, moet ik erbij zeggen. Er gebeurt helemaal geen bal. Je bent embedded, dat is onvermijdelijk. Je zit bij één van de twee partijen. In dit geval bijvoorbeeld aan de oostkant van de rivier de Dniester in Moldavië. En er gebeurt helemaal niks totdat de andere kant begint te schieten. En dan, dan gaat de adrenaline wel even zijn werk doen. Dat geef ik toe. Maar dat boek, van het Westen, aan het westelijk front geen nieuws, in Westen niet Neues, van Erich Maria Remarque, dat is eigenlijk wel een beste frontboek, geloof ik, wat er ooit geschreven is. Want zo heb ik het ook ervaren toen. Maar ik geef toe, dat is alweer meer dan 30 jaar geleden.
Straks fast forward naar 2025 en hoe het front er nu vandaag de dag uitziet. Maar eerst naar onze correspondent Chris Colijn, die meer landinwaarts zit in Kiev. Welkom Chris.
Hi, goed om er weer te zijn.
Wat krijg je in Kiev mee van wat zich aan het front afspeelt?
Ja, veel. Ik woon in Kiev, dus dat is ongeveer grofweg 500 kilometer van het front af. Hemelsbreed is dat iets meer dan de afstand Amsterdam-Parijs. Dus enerzijds is dat best ver. Je kan ook zeggen dat er hier zeker sprake is van het gewone leven. Maar ja, anderzijds voelt die oorlog altijd best wel dichtbij, want iedereen kent wel iemand die daar vecht, iemand die is omgekomen of gewond geraakt of gevangen genomen. Je ziet elke dag ook mannen in legeruniform rondlopen. Je hoort verhalen over mensen die worden gemobiliseerd. En vandaag werden in mijn kring op sociale media ook foto's gedeeld van Konstantin Huzenko. Dat is een fotograaf die diende als persofficier in het Oekraïense leger en die is dit weekend omgekomen. Nou, hij had veel vrienden in Kiev, dus veel mensen zijn echt aan het rouwen. En zo gaat het eigenlijk de hele tijd. Je ziet hier veel begrafenissen. Daar ben ik ook af en toe bij. En dan komt het heel dichtbij.
Ik moet toch, dat klinkt een beetje gewoontjes, over het weer beginnen. Want ook bij jullie wordt het winter. Welke invloed heeft dat op de oorlog, op het front?
Ja, het is ietsje kouder inmiddels. Het valt nog mee. De winter begint een beetje laat dit jaar. Maar er is wel angst over die winter. Want Rusland raakt de energievoorzieningen. En dat heeft voor burgers hier in Kiev, maar ook op heel veel andere plekken, serieuze gevolgen. Dat betekent dat je waarschijnlijk een aantal uur per dag zonder stroom gaat zitten. Er is ook risico dat de verwarming gaat uitvallen. Ik heb zelf een aantal keer al gehad dat ik geen stromend water had, een ochtendje. Nou, dit valt allemaal nog aardig mee. Het is nog niet zo erg hier in Kiev. Op andere plekken in het land is het al wel een stuk erger. Bijvoorbeeld in Chernihiv, in het noorden van het land. Daar zijn de stroomtekorten al veel heftiger. En ja, de Russen willen dat waarschijnlijk overal voor elkaar krijgen.
Je hebt er ervaring mee. In de kou leven en werken, dat moet heel demoraliserend zijn. Of is dat een misverstand?
Ja, in Kiev valt het nog wel mee. Het is ergens demoraliserend als je heel lang in het donker zit en als je niet weet wanneer je weer kan douchen of je weet niet wanneer je weer stroom hebt en gewoon je telefoon kan opladen. Daar gaat wel een zekere vermoeidheid sluipt erin. Aan de andere kant, ja, in Kiev weet je altijd wel dat het uiteindelijk weer goed komt. En je kan ook vaak naar een café als het niet goed gaat en daar je apparaten opladen. En er zijn hier wat meer oplossingen. Dat is toch dichter bij het front echt wel een groter probleem.
Als hier in Nederland voor de zoveelste keer wordt opgeroepen om toch eindelijk eens werk te maken van een noodpakket, dan denken nog altijd heel veel mensen, ach, laat maar waaien. Het zal mijn tijd wel duren. Wat heb jij in huis voor dit soort dagen die je nu schetst?
Ja, ik heb ten eerste een soort hele grote powerbank in huis. Dat is een EcoFlow heet dat. En daarmee kan ik een aantal uur bijvoorbeeld mijn koelkast laten draaien. Mijn laptop en telefoon opladen. Je kan er echt van alles mee. Er zitten echt stopcontacten op. Dus dat is ontzettend fijn. Als je dat kan betalen, dan heb je dat in huis. Maar dat is wel als je het kan betalen, want zo'n ding kost zeker wel €500. Dus niet iedereen heeft dat, maar iedereen heeft wel één of andere powerbank in huis. Het liefst meerdere. Daarnaast lieten mensen de afgelopen jaren massaal glasvezel internet aanleggen. Want glasvezelkabels die werken 72 uur zonder stroom. Dus dan hoef je alleen maar je router aan een powerbank te hangen en dan heb je gewoon wifi in huis. Verder heb ik allemaal flessen water en emmers water staan. Want ja, mijn stromend water is al een aantal keer weggevallen. Je wilt toch het toilet kunnen doorspoelen en zulke dingen. Douchen zou ook nog kunnen als je houdt van een koude douche. Dus dit zijn allemaal wel maatregelen die de meeste Oekraïners treffen. Want in het ergste geval kunnen we hier 12 uur per dag zonder stroom zitten. En daar moet je wel op voorbereid zijn.
En wordt daar vanuit de Russische zijde ook echt strategisch over nagedacht om Oekraïne en de Oekraïners op deze manier te treffen?
Ja, zeker. De Russen hebben echt een plan. En we hebben daar een aantal weken geleden ook op Raam een goed stuk over geherpubliceerd. Door Oekraïnska Pravda is dat geschreven en gepubliceerd. Een Oekraïnse nieuwssite. En zij leggen een beetje uit wat de Russen van plan zijn. Ze willen vooral de oostelijke regio's gaan bestoken, lijkt het. En die willen ze in het donker en de kou zetten. En ze lijken vrij systematisch regio per regio alles af te werken. En dat gebeurt ook hier in Kiev. Hier in Kiev weet nu iedereen waar energiecentrales nummer 5 en 6 staan. Want dat zijn de centrales die de Russen de afgelopen weken hebben geraakt. En ja, ze gaan net zo lang door met aanvallen op bepaalde centrales totdat ze vrij zeker weten dat die centrale voorlopig kapot is. Dus ja, je kan wel echt spreken van systematisch.
Chris, we komen zo meteen voor het muzikale aftoppen van deze aflevering natuurlijk bij jou terug. Maar nu naar onze hoofdgast, dat is Simone Peek, journalist verbonden aan NRC. Je hebt de Russische invasie vanaf 2022 gevolgd, ook verslag gedaan vanaf het front. Welkom.
Dankjewel.
En een bekende, goede bekende van Chris?
Kennis van Chris. Als ik in Kiev ben, dan spreek ik graag met Chris af. Hoi Chris.
Hi Simone.
En jij was de afgelopen jaren met enige regelmaat ook aan het front te vinden, maar je gaat nu al een tijdje niet meer die kant op, want te gevaarlijk. Nou vind ik het lastig om daar gradaties in aan te brengen, maar het was toch altijd al behoorlijk gevaarlijk?
Nou, Wat ik bedoelde te zeggen is niet zozeer dat ik die kant niet op ga, want het is te gevaarlijk, maar je komt niet meer zomaar dichtbij. Waar vorig jaar, volgens mij, kon ik nog wel een loopgraaf in. Daar werd ik nog wel uitgenodigd. Begin dit jaar ook nog, maar toen was het al wel echt heel erg lastig. En nu is het front zo poreus geworden. Vanwege al die drones en die constante aanvallen met allemaal kleine ploegjes. Is het gewoon, eigenlijk is het front niet meer een lijn, maar het is een gebied geworden. Een gebied van 20, 30, soms 40 kilometer breed. En daar, ja, daar echt daarvoor aan, daar komen zelfs soldaten maar lastig. En dus ook als journalist kom je daar niet meer makkelijk.
Want Hubert verhaalde net over hoe dat vroeger ging. 22 uur niks en dan in één keer opperste staat van paraatheid. Dat is dus ook niet meer zo.
Nee, het is nu wel constante dreiging. Dit voorjaar was het zo dat je had een soort kleine window van een uur, ja, een half uurtje of zo. Dat het schemert en dat de drones met dagcamera's daar niet in konden kijken. En dat de nachtcamera's ook nog niet effectief waren. Dan kan je natuurlijk wel met warmtecamera's, maar die hebben ze wat minder. Misschien hebben ze daar nu wat op bedacht, maar je had een soort van, nou ja, van uurtje per dag dat je wel, nou ja, je kon bewegen. Ook als het regende bijvoorbeeld, kon je makkelijker naar voren, omdat gewoon niet, nou, drones kunnen daar niet zo verschrikkelijk goed tegen.
En dichter bij het front dan via jou kom ik niet. Dus probeer eens te schetsen, wat zie je, wat voel je, wat ruik je, hoe is het?
Ja, verschillende dingen. Ik ga dus keer op keer op reis die kant op. Ik ga iedere keer tussendoor terug naar Nederland. En iedere keer als ik daar land, dan is het, nou ja, weer anders. Zo voelt het in elk geval. Het beste kun je het zien in gebieden die nou ja, eerst een keer veroverd zijn en daarna bevrijd. En daar zie je bijvoorbeeld hele opvallende dingen. Is dat boomtoppen daar allemaal afgekalfd zijn. Omdat er allemaal heen en weer geschoten is, heel veel. Dus er zijn dan brandjes ontstaan. En boomtoppen zijn, nou ja, 2 meter, 3 meter hoog. En het zijn soort stokjes, soort afgebrande lucifers die dan in het landschap staan. Dat zie je. Wat ik dit jaar begon te zien is dat, omdat Rusland toch echt wel weer aan het oprukken is, dat je dus juist nog best dicht achter het front kwam, zeg maar 15 kilometer of zo. En dat je dan eigenlijk nog een hele normale wereld zag. En dat je eigenlijk, nou ja, maar aan een paar dingen kon merken dat de oorlog zich aan het aandienen is. Dus je hoort de artillerie in de verte. Die hoor je elke paar minuten, hoor je die schieten. En nou ja, er zijn een paar dingen kapot, want de Russen, die, omdat ze vooruit willen komen, gaan ze alvast strategische doelen proberen uit te schakelen.
Maar je bent dus ook nog wel in staat, ik zit hier natuurlijk op een zeer veilig Haags kantoortje na te denken over hoe dat zou zijn, om dat allemaal te registreren, om journalistiek te werk te gaan. Of is er toch altijd nog wel een vrij luide stem ook in jouw achterhoofd? Ja, maar ik ben hier wel op een gevaarlijk terrein.
Ik voel wel altijd dat ik op gevaarlijk, of nou ja, gevaarlijk, dat het is wel anders.
Gevaarlijk per se.
Nou, wat ik merkte, ik had het laatst met iemand erover, dat op het moment dat je, en het is, je voelt het niet per se, maar op het moment dat je bijvoorbeeld de grens met Polen overstapt, voelt het toch net anders, omdat het niks kan gebeuren, zeg maar. Die dreiging is dan ineens weg. En dat is iets, en ik kan het niet in woorden uitschappen, en je moet het ook niet dramatischer maken dan het is, maar gewoon het gevoel, nou ja, dat het toch ergens zou kunnen dat er een raket aankomt. Of nou ja, als je echt dicht bij het front bent, dat er de artillerie aankomt of een drone of wat dan ook. Dat ja, je voelt het, maar het is, ja.
En het front waar we het over hebben, dat gaat allemaal maar zeer mondjesmaat. Het is bijna centimeter voor centimeter. Waarom is dat zo? Waarom gaat het toch zo moeilijk?
Waarom het zo moeilijk gaat voor de Russen?
Nou ja, vooral voor de Russen. Maar jij hebt overigens nog redelijk recent in de krant ook een artikel geschreven over de 4 plagen voor het Oekraïense leger. En met kleinere lettertjes waarom dat misschien toch nog mee zou vallen. Maar van beide kanten schiet het natuurlijk niet echt op.
In militaire zin gaat het niet verschrikkelijk snel, dat klopt. Je zou toch willen, als je een veldslag plant, of dat je dan meer vaart maakt, als Rusland bekeken. Ik vind toch wel ook sinds vorig jaar, sinds de val van Avdiivka, zit er toch echt wel weer beweging in ten nadele van Oekraïne. Ja, dus helemaal stil staat het zeker niet. En ook vooral die uitbreiding van het front in echt een hele grote grijze regio waar je overal altijd rekening moet houden met drones. Die uitbreiding, dat is geen gebiedscontrole van de Russen, maar die is wel, dat rekt zich wel met vrij snel op.
En wat voor effect heeft dat op de burgers die in dat gebied wonen? In dat gebied waar die zwermen overheen gaan, als meeuwen langskomen vliegen, de onderscheid en weer doorvliegen. Wat voor effect heeft het op de mensen op de grond?
Heel veel mensen gaan weg. Dus het jaagt veel mensen weg. Het gaat in verschillende golven. Dus je hebt een soort eerste golf van jongeren met jonge ouders met een beetje geld. Die wel eens gereisd hebben. Die snappen, die hebben ervaring met een koffer inpakken. En die weten ongeveer waar je dan terecht zou kunnen komen. Of die kennen misschien mensen in het buitenland. Of ze zijn er wel eens geweest. Ja, en het gaat stap voor stap, gaan dan steeds meer mensen weg. En er blijven ook altijd nog, met name ouderen, gehandicapten en mensen die gewoon echt niet willen. Of mensen die niet helemaal snappen wat er gebeurt.
Die blijven. Wie zijn die mensen? Ik vind dat toch een interessante, aanzienlijk kleinere groep. Zijn dat mensen die, zoals je zelf al zegt, niet kunnen? Of zijn dat mensen die uit overtuiging toch blijven?
Uit overtuiging bedoel je de mensen die wachten op Rusland en graag bezet willen worden?
Nou, misschien dat je ook denkt, ik blijf toch waar ik zit, want dit is mijn bestaan.
Ja, er zijn heel veel mensen die zo lang mogelijk vast blijven houden aan hun eigen huis. Dat is de plek die ze kennen, wat je heel vaak hoort. Ik ben bijvoorbeeld ook in Nikopol geweest. Dat ligt dan aan de overkant van de kerncentrale van Zaporizhzhia. Daar heb je enerzijds het risico van die kerncentrale, wat gewoon heel spannend is, en het wordt constant beschoten. En dan vraag ik aan mensen van waarom blijf je toch? Want het is 15 kilometer van de Russen. Elke dag weer gebeurt er wel iets. Elke week weer gaan er wel weer mensen dood hier. En wat je dan vaak hoort is van ja, maar waar zou ik anders heen gaan? Dit is mijn huis en wie heeft me daar nodig? Dat is een zin die je heel vaak hoort. Van wie heeft me nou nodig in het Westen? Wie gaat er nou voor mij zorgen? En ik ben ook bijvoorbeeld in een vluchtelingenopvang geweest met een mevrouw die mij zat te vertellen over hoe zij... Ze was echt net weg, dit was in Dnipro. En zij zei, we wilden gewoon blijven. Weet je, ze had net de poort geverfd, ze had de bloemetjes geplant. Dit was gewoon haar huis en ze was daar heel trots op. Dus zij wilde blijven totdat er een vliegtuigbom bij de buren viel op hun huis. En de buren omkwamen en dat ze die dus met haar eigen handen bij elkaar moest rapen en begraven. En dat was voor haar de druppel. Maar iedereen heeft zo zijn eigen moment waar die niet meer kan en besluit te vertrekken. En voor sommige mensen komt dat moment nooit.
En dan zijn er dus ook nog mensen die, gaf je net een beetje tussen neuslippen door aan, wachten op de bezetter, die juist wachten op Rusland.
Ja, dat is een verhaal. Ik moet wel zeggen dat het altijd echt een hele kleine groep is. Ook nu bijvoorbeeld in Pokrovsk. Dat was een stad van 60.000 mensen. En ik geloof dat daar in de zomer nog 1500 mensen over waren. Wat hun motivaties zijn, weet ik niet. Maar als je verwacht, als je verwacht dat die stad gaat vallen en je bent daarvoor, je wil graag onder de Russische bezetting leven, en je blijft dus, dan stel dat dat voor deze mensen zou gelden, wat ik echt ten zeerste betwijfel. Want die kunnen ook andere redenen hebben. Maar dan is dat echt een heel klein percentage. Dus het is een soort, het is iets mythisch. Er zijn sommige mensen die denken, het is me om het even. En die kom je wel tegen. Dat ze zeggen, ach, weet je wel, als er maar niet gevochten wordt, dan kan ik wel bij Rusland horen of bij Oekraïne. Maar echt mensen die bereid zijn om al die vallende bommen en granaten te tolereren, opdat ze dan uiteindelijk bij Rusland gevoegd kunnen worden, dat is zo'n kleine groep.
Je loopt daar nu ruim 3 jaar rond. Heb je gemerkt dat door die terreurbombardementen, want eigenlijk schets je een vorm van terreur, de weerzin tegen Rusland en de Russen groter is geworden in het gebied wat nu in de frontlinie ligt?
Ja, er is wel echt woede. Er is echt, dat loopt heel hoog op. Er komen soms ook wel gevoelens van wraak bij. Zeker. Ja, nog steeds hoor. Het blijft een lastig gebied. Met name de laatste keer dat ik in het gebied is nu bezet, maar vlak achter Avdiivka was vorig jaar. Dat ik daar met mensen sprak. En dan was de voertaal Russisch. En dan vroeg ik ook altijd van wat voor nieuws kijk je? En dan keken ze vaak nog Russisch nieuws. En het zit zo vernuftig in elkaar dat dat nog steeds aantrekkelijk is voor sommige mensen. En dat die dus ook de Russische zienswijze op wat Kiev doet overnemen. Dus dat bestaat daar nog wel.
Maar tegelijkertijd zijn ze gebombardeerd door Russische bommen. En dat zou je kunnen zeggen, dat weet je ook. Je kijkt naar de Russische televisie, je hoort het verhaal van het Kremlin. Mm-hmm. Maar de realiteit zie je in je eigen leven. En dat lijkt me in ieder geval leiden tot een vorm van schizofrenie bijna.
Ja, maar ondertussen zie je ook dat het Oekraïense leger in jouw buurt komt. Dus het is meer niet zozeer pro-Russisch, maar het is meer gewoon regionale steun voor je eigen regio. Dan kan er een soort woede bij de kanten op ontstaan van als iedereen ons nou met rust zou laten.
Wat denk jij dan van die groep mensen die je beschrijft? Want jij stelt hier eigenlijk vast dat het nauwelijks voor te stellen is.
Nee, ik nogmaals, Simone is er geweest en ik ben al heel lang niet meer geweest. Maar toen ik daar in dat gebied kwam, nu ruim 10 jaar geleden, toen viel mij bijvoorbeeld op dat er een generatie- en een opleidingsscheidslijn was. Oudere mensen waren over het algemeen Russischer georiënteerd. Lager opgeleide mensen waren over het algemeen Russischer georiënteerd. Jongeren en hoger opgeleide meer op Kiev georiënteerd. Niet dat ze van Kiev hielden, want de weerzin tegen Kiev is net zo groot in Oost-Oekraïne als in Nederland tegen Amsterdam. Of misschien nog wel erger. Maar die scheidslijn proefde ik toen heel erg. En dat was opmerkelijk, omdat veel van die hoogopgeleide ouderen, zou je kunnen zeggen, ook misschien wel een toekomst zouden kunnen hebben in de westelijkere delen van Oekraïne.
Kijk, het verhaal dat ik nu vertel van vorig jaar, ik denk dat die eerste groep, de jongeren, dat dus ook een groep is die als eerste weer een beetje terugtrekt. En misschien wel terugvalt op Kiev, als er daar erg veel geschoten wordt. Dus dan heb je eerder die andere groep die echt aan de regio verbonden is en loyaal is. En dus de oudere generaties, mensen die ook niet zo makkelijk alles op kunnen pakken en vertrekken. Dat die dat soort dingen zeggen. Maar we moeten dat zeker niet overschatten. En het is ook zeker niet zo dat iemand die Russisch spreekt dus pro-Russisch is. En veruit overwegend, absoluut, wordt Rusland gewoon als agressor gezien. En dat is het ook.
Ben je er ook mensen tegengekomen die vroeger Russisch spraken onderling en nu bewust Oekraïens zijn gaan praten? Ja. Ook oudere mensen?
Zeker, ook oudere mensen. Ja, ik moet nu denken aan een dorpje, Novopavlivka. Dat wordt nu, ineens weten alle Oekraïners waar dat ligt. Want het ligt nu echt in die grijze zone waar de hele tijd op aangevallen wordt. En ik heb daar, in het voorjaar heb ik daar met een familie heb ik een paar dagen meegelopen en dus gekeken hoe ze alles aan het evacueren zijn. Wat ze toen wisten van dit zit er aan te komen. En dit was, hun moeder. Die hebben ze als eerst geëvacueerd, want die wilde helemaal niet. Er was een van die mensen helemaal niet weg. Die sprak altijd al Oekraïens. Zij, als kinderen eigenlijk van de Sovjet-Unie, nu in de 60, spraken Russisch, waren daar ook trots op, want daar konden ze ver mee komen. Is ook gelukt, ze zijn ook vrij ver gekomen. En toen de invasie kwam, zijn ze allemaal overgestapt op het Oekraïens. Gewoon uit woede van dit tolereren we niet. En als Rusland hier nou deze kant op komt en zegt dat wij Russisch zijn omdat we die taal spreken, dan laten we eens even zien dat we helemaal niet weten hoe Russisch klinkt. En dat merk je dus ook heel veel, dat mensen zeggen ik snap het niet meer. Terwijl ze kunnen die taal natuurlijk, maar ze zeggen proberen te vergeten.
Even terug naar het front. Het front, dat vergeet je bijna als je erover leest in de krant, gevormd wordt door mensen, door soldaten, door Oekraïense mannen. Wie zijn dat? Kun je daar iets over zeggen zonder al te veel te generaliseren en over één kam te scheren? Want dat zit een beetje opgesloten in mijn vraag. Maar wie zijn die mannen die dat front vormen?
Iedereen. Iedereen zit in het leger, als in mensen van alle lagen van de bevolking. Nou is het zo dat dat het voor sommige mensen makkelijker is om een bepaalde functie verder van het front te krijgen. Als chauffeur bijvoorbeeld, of iemand die wat achtergrond heeft. Ik ken een man die zit, die is grafisch ontwerper en die maakt de posters voor het leger. Maar je hebt ook grafisch ontwerpers aan het front. Je hebt ook IT'ers aan het front. Ik heb een bokskampioen ontmoet aan het front. Ik heb een balletdanser ontmoet aan het front. Ik heb iedereen. Iedereen moet, alle mannen moeten erbij.
En hoe houden die het vol? Houden ze het vol?
Ik was op een post waar soldaten naartoe gebracht worden als ze gewond raken. Net achter het front. Heb je zo'n stabilisatiepunt. En daar zeggen zusters, er is eigenlijk niemand meer gezond aan het front. Dus niemand die geen probleem heeft.
Psychische problemen bedoel je?
Of alles. Nou, fysiek, je kunt nee. Dus alles. We zitten daar en mensen komen binnen en weet je, die laten een zware kist op je teen vallen. Ja. En nou, dat moet dan helen, maar op een gegeven moment moet je ook echt weer terug. Je doet een keer iets stoms. Ja, je kunt ook gewoon kleine ongelukjes krijgen. Ja,
ik weet maar je het kan ook terugkomen. Als ik Chris net goed begreep, dan is het ook in zijn omgeving een komen en een gaan van mensen die komen en gaan.
Ja, ja, er wordt gerouleerd. Dus het is ook niet zo dat die mensen allemaal, dat ik, als ik zeg, er is niemand meer gezond van iedereen is doodziek. Maar het is wel zo dat, nou ja, als je dag in dag uit buiten in een dugout zit, beschoten wordt, die adrenaline hebt die Hubert ook voelde op het moment dat er raketten overvliegen, dat hakt er gewoon in. En dat is ook aan de Russische zijde zo, hoor. Of tenminste, daar ga ik vanuit. Het is gewoon loodzwaar werk.
Over die Russische zijde las ik volgens mij vorige week nog een stuk dat veel Russen niet eens meer weten of ze nu op Russen of op Oekraïners schieten. Dat die geen idee hebben van het grotere plaatje, strategisch eigenlijk niet meer weten waar ze aan toe zijn. Is dat aan Oekraïnse zijde heel anders?
Nee, in Oekraïne is wel duidelijk waarom ze aan het front zitten. Ja, als ik daar.
Maar worden ze ook beter aangestuurd?
Ja. Ja, er is gewoon accountability, hoe noem je dat in goed Nederlands?
Aanspreekbaarheid.
Aansprakelijkheid. Ja. Je hebt journalisten die meevechten trouwens ook. Maar als hen iets niet zint, dan komt dat ook wel in de krant. Weet je, dan geven ze dat door. En dan is er een regering die daar iets over moet zeggen als dat ineens te luid gaat klinken. Je hebt nog steeds protesten die van familieleden, van kinderen, van nou ja, die dingen kunnen aankaarten. Je hebt petities die je in kan dienen tegen de, nou ja, om de autoriteit om iets te vragen. Dus de omstandigheid, ja, zeg maar wat we lezen over Rusland. Ik heb nu ook dat artikel gelezen over honderden executies binnen de eigen rangen. Ja. Dus als iemand iets niet doet, dat je dan nou ja, eerst je pincode afgetroggeld wordt en dan naar voren laten rennen, misschien wel zonder wapen. Ja, dat horen we niet van de Oekraïners.
Maar neem ik aan, ook aan Oekraïnse zijde zijn er mensen die dit allemaal niet op deze manier willen meemaken, die deserteren.
Ja.
Wat
ja.
gebeurt er met mensen die daarvoor kiezen, die deserteur zijn?
Ja, dit kwam vorig jaar ineens, dat ik overal het woord deserteren, dus sezertje, dat ineens overal zong en klonk en dat iedereen, omdat er dus al heel lang mensen geen vakantie kregen, terwijl ze daar eigenlijk wel recht op hadden. Je roleert wel, dus je mag wel zo nu en dan even uitrusten. Maar dan moet je eigenlijk in het oosten blijven. Dan moet je op de basis blijven. En stel, nou ja, je wil, dat was dan een grap van, je gaat trouwen. Oh, dan ga ik wel, dan deserteer ik wel even. Vorig jaar zijn daar ook de regels om aangepast. Dat iemand één keer mag deserteren. En dan als hij weer terugkomt, krijgt hij geen straf.
Oh, je mag deserteren.
Je kan één keer zonder straf deserteren. Als je dan daarna weer teruggaat. En kijk, mensen op een gegeven moment hebben een pauze nodig. Soms hebben ze ruzie met iemand. Ik ben op een training geweest met allemaal ex-deserteurs die zich dus weer hadden gemeld. Er was ook één die had in de gevangenis gezeten vanwege omdat hij was weggelopen van het front. En die zei op een gegeven moment, nou, ik zat me zo te vervelen, ik ga maar weer terug. Dus ja, er wordt gedeserteerd, maar wel ook vooral in de zin, nou ja, goed, mensen proberen wat meer ruimte en wat meer vrijheid voor zichzelf te creëren. En soms blijven ze ook weg. Soms zit ze al heel lang in het leger.
Is er aan dat front ook nog enige ruimte voor jezelf? Wordt daar nog gelachen? Wordt daar nog gekeken naar of er nog een mooie vrouw of man voor je bij is?
Ja, het is wel zo dat mensen die aan het front zijn geweest steeds meer op elkaar gericht zijn. Dus mensen die, die weten hoe het is om aan het front te zijn, die trekken veel naar elkaar toe. Dus bijvoorbeeld een fotograaf waarmee ik had gewerkt, die heeft ook heel veel frontlinie-fotografie gedaan. Die is zelf ook wel, en dan op een gegeven moment ook een vriendje aan het front. En natuurlijk, het leven gaat door.
En voor jou als journalist, Hubert zei al, het is onvermijdelijk, je bent embedded. Hoe doe je daar journalistiek het beste verslag van wat je ziet, van wat je meemaakt? Hoe geef je het beste weer? Ik bedoel, je kiest partij, maar misschien voelt dat niet eens zo, omdat Rusland hier duidelijk de agressor is. Of voel je je ook echt embedded? Hoor je bij een kamp?
Nou, je probeert wel gewoon kritische vragen altijd ook te stellen. Kijk, je hebt toegang tot één kant. Ik heb geen toegang tot die andere kant. Ik zou daar best ook wel eens willen kijken. Maar dat kan gewoon niet met iemand met zoveel Oekraïense stempels in zijn paspoort. Dat is niet veilig. Maar ja, je stelt gewoon je kritische vragen. Als je een lulverhaaltje krijgt, dan stel je daar kritische vragen over. Of dan vraag je door. Of dan zeg
krijg je vaak een lulverhaaltje?
Soms. Niet per se van het leger trouwens, moet ik nu zeggen hoor. Maar ik heb bijvoorbeeld één keer gestaan dat bij de instructies die de soldaten kregen. En ik spreek inmiddels ook, nou ja, enigszins Oekraïens. Dus ik hoorde de instructies en dan werd mij verteld van, nou, hier is vandaag zijn een journalist aanwezig. Die willen graag weten hoe het is om in het leger te zijn. Vertel vooral persoonlijke verhalen. Nou ja, vind ik helemaal niet erg om persoonlijke verhalen te horen. Maar dus het gaat dan om het, ja, hun idee om met mij, om mij toegang te geven, was om, ja, om personificatie van het leger, verpersoonlijking van Oekraïners te laten zien.
Dat je daar misschien helemaal niet op uit was op dat moment.
Nee, nou was ik op dat moment, vond ik dat ook wel het meest interessant. Want dit ging om vrouwen die zich aan hadden gemeld bij het leger. En dat vond ik dus interessant. Waarom jullie en wat heeft je ertoe doen besluiten? Maar goed, dan weet je, dan als je dat ineens hoort, denk je, oh ja, ze worden wel gebriefd. En ja.
Ben je nog op een speciale manier voorbereid om daar überhaupt te kunnen en te mogen zijn? Ik stel me zo voor dat ik thuis zou vertellen, nou dames en heren, mijn volgende avontuur is toch aan het Oekraïense front. Dat mensen gaan proberen mij tegen te houden. En als ik dan toch ga, dat ze zeggen, nou met Thomas, dan wil ik eerst dat jij A, B en C ook even goed regelt, want je gaat er niet onvoorbereid heen. Hoe is dat bij jou gegaan?
Nou, ik ben naar Hostile Environment Awareness Training geweest. Heat training. Maar dit was echt in 2022. En die training toen was nog op, zeg maar, de woestijnoorlogen geënt. Je krijgt dan een scenario met mensen met sjaals om hun hoofd die een taal spreken die je dan niet begrijpt. Heel veel bermbommen. Ja.
Dus de praktijk ziet er wel even anders uit dan wat je daar als training voorgeschoteld kreeg?
Ja, nou ja, goed, de oorlog verandert razendsnel en verandert ook maand na maand.
En als je 's avonds in je hotel komt of in je appartement of waar je ook overnacht en je belt naar huis, naar je naasten hier in Nederland, vertel je dan alles?
Nee. Nee, dat geeft mij alleen maar meer stress als ik daar moet managen. Ook omdat dingen nog veel enger klinken en ik moet er toch dan nou ja, goed, je moet gewoon je ding kunnen doen. Nee.
Hubert, ik moet het jou toch ook vragen, omdat jij regelmatig ook na deze podcast verzucht hoe weinig Nederlandse journalisten er toch eigenlijk in Oekraïne zijn of daar met enige regelmaat zijn. Wat doet dat met de berichtgeving over deze oorlog?
Nou, dat we steeds minder verhalen van Simone bijvoorbeeld in NRC Handelsblad zien. En hetzelfde geldt eigenlijk ook wel een beetje voor de andere kranten. Dat heeft niet alleen te maken, denk ik, met het gevaar aan het front, maar ook met beslissingen van de hoofdredacties in Nederland. En we hebben bijvoorbeeld de NOS gezien. In het begin van de fase hadden ze permanent mensen daar. En dat is een stuk minder. Dat geldt voor de Volkskrant en NRC Handelsblad, vind ik ook wel. En dat is vaak niet de keuze van de betrokken journalisten, maar overwegingen en afwegingen van de hoofdredacties. En volgens mij bevordert dat wel een soort van oorlogsmoeheid in Nederland. Ik begrijp ook wel dat je niet elke dag weer alleen maar in de krant wilt publiceren over de enige echte grote oorlog in Europa sinds 1945. Dat snap ik.
Nou, het is de manier waarop je het zegt, geeft aan dat jij het eigenlijk niet zo goed snapt.
Nee, eigenlijk snap ik het niet zo goed. Ik heb het gevoel dat in de Nederlandse hoofdredactionele lokalen deze oorlog toch nog iets gezien wordt als van de voormalige Sovjet-Unie. Van toen. Van heel ver weg. En dat in politieke zin veel hoofdredactionele beslissingen wel genomen worden in het besef dat dit een oorlog is die ook ons raakt. Maar dat het werkelijke gevoel dat dit een Europese oorlog is, dus eigenlijk ook een oorlog tegen ons en niet alleen tegen Oekraïners, dat besef een beetje wordt afgehouden, laat ik het zo zeggen. Uit angst om die waarheid onder ogen te zien. Maar nogmaals, ik verkeer niet meer in die lokalen van de hoofdredacties.
Nee. Dus Simone, jij moet nog verder met je hoofdredactie, maar vertel me alles. Hoe zie jij het?
Nou, Het eerste waar ik over na had zitten denken van, werken wij oorlogsmoeheid in de hand? Of hebben wij als krant te maken met oorlogsmoeheid aan zich? En dan kan ik hem definiëren als minder interesse om ieder klein dingetje van het front te weten. Ik zie juist eerder wel een zware verschuiving naar het besef dat dit een Europese oorlog is. En sterker nog, daarin veel meer aandacht over van, oh, maar wat gaat Europa doen met de defensie? Oh, waar vliegen die Russische drones nu? Terwijl dat vaak zijn dat lege drones. Ik heb een stuk geschreven over die F-35, die Nederlandse F-35's die gebruikt waren om van die piepschuim drones uit de lucht te schieten. Ja, weet je, dan denk ik, ja, maar dat was net niet echt een gevaarlijke drone. Terwijl die nacht er dan 500 wel gevaarlijke met explosieven mensen doden in Oekraïne. Dus ik heb juist het gevoel dat die aandacht wel verschuift naar, dit is een Europese oorlog. Terwijl die in Oekraïne nog heel hevig woedt.
Wij gaan naar het muzikale einde van deze podcast. De Station Kiev draaitafel, waarin we je meenemen op een muzikale reis door Oost-Europa. Want die regio wordt niet alleen gekenmerkt door politieke onrust, maar ook door een rijke cultuur. Chris, jij mag aftrappen met jouw nummer van deze aflevering.
Ja, ik heb het nummer Sam Sobi Krajina meegenomen. Dat is van een bekende, wat oudere Oekraïense band, Skryabin. Het nummer betekent, je bent zelf je land. Het gaat over de vele Oekraïners die in de loop der jaren weg wilden, weg zijn gegaan uit Oekraïne. Over iedereen die alles wat buitenlands is wilde omarmen. En het is een oproep om vooral ook trots te zijn op je eigen land. Omdat jij je eigen land maakt en je eigen cultuur moet voortzetten.
Is dit een populaire band die ook misschien wel door deze boodschap juist aan populariteit wint, Chris?
Ja, het is al heel lang een populaire band. Volgens mij dat ze al een jaar of 20, misschien 30 al bestaan. Dit is gewoon een soort klassieker uit Oekraïense muziek.
Ja, weer klassieker? Jij slaat hierop aan of ken je het?
Ja, dit herken ik als Oost-Slavische singer-songwriter muziek.
Simone, we gaan naar jouw bijdrage. Wat leg jij op de draaitafel?
Ik leg graag het plaatje Gaishumlyat in van Pirig in Patig. Het is een band die oude Oekraïense gedichten op muziek zet. Die gedichten die misschien wel vergeten waren. Waarvan ze zeggen, nou, dit is toch mooi Oekraïens. Hier wordt mooi woorden gebruikt of een mooi gevoel verwoord. En Gaishumlyat betekent de bossen ruisen. Мой ластівку, я дойду зворушений, когось жду, співаючи, кохаючи, і тихий шепіт роблячий.
Moet je hier een hang naar vroeger inzien, naar toen het nog goed was?
Nee, ik denk dat het een heel eigen hedendaagse trots is over de rijkdom van de Oekraïense cultuur.
Hubert, jouw nummer, dat ga je of voordat we het gaan horen of daarna, neem ik aan, toelichten. Want dat is actueler dan je misschien zou wensen.
Ja, het is het liedje Jij bent een soldaat. Gezongen op straat, Stenia Ploschet in Petersburg, een van mijn favoriete plekken trouwens in Petersburg. Door een klein bandje van drie studenten van het conservatorium in Petersburg. En dat straatconcertje heeft geleid tot de arrestatie van deze drie muzikanten. De bekendste daarvan is de zangeres Diana Loginova. Die veroordeeld gaat worden wegens het indiscrediet brengen van het leger. En dat komt door dit liedje. Voor een deel, niet alleen. En dat tekst van het liedje is eigenlijk heel simpel. Jij bent een soldaat. Ik ben een dichter. Jij bent een soldaat. En helaas, ik sta aan de andere kant dan waar jij vecht. Het is een liedje van jonge mensen, door jonge mensen in Rusland. En dat draai ik graag om te voorkomen dat wij hier, luisteraars van deze podcast, denken dat alle Russen, 140 miljoen stuks, allemaal wegkijkers zijn die alleen maar met hun eigen leventje bezig zijn. Nee, misschien is de hoofd van Rusland wel gelegen in de jongeren die op studeren nu en die eigenlijk nooit een andere president hebben gekend dan Poetin. Ik
optreden is een vorm van protest. Maar ik geloof ook dat er serieus toch een petitie rondgegaan is. Ondertekend door meerdere mensen. Die toch hebben gezegd van onze straatmuzikanten blijf je af.
Jazeker. En die straatmuzikanten die gaan ook als een kleine epidemie over het land. In Novosibirsk, overal zie je bandjes optreden op straat. En je zou kunnen zeggen, die houden de fakkel van datgene wat Rusland had moeten worden 30 jaar geleden nog een beetje hoog.
Dit was hem. Simone Peek, dank voor jouw komst naar deze podcast. Buitenlandjournalist van NRC. Hubert, ik zou bijna vergeten, maar jou ook bedankt.
Ja, niets te danken. Het was me weer een waar genoegen. En door. Babacinha.
Dat is iets te snel, want ik wil graag ook nog de mensen achter de schermen bedanken. De Oost-Europa-podcast, dat is natuurlijk niks zonder kennisplatform Raam en Haagse College. Mocht je hem leuk vinden, vergeet ons geen sterren te geven. Ja.
En doe dat ook in de comments, dan weten wij wat u waardeert en hoe we deze podcast nog beter kunnen maken.
En Instagram, hè, daar worden we steeds groter. @stationkiev om ons daar te volgen. Daar kun je ook de muziektips terugluisteren. Bedankt voor het luisteren. Credits voor de redactie. Freek Ewas, Annelies Hoelen, producer Anneke van Ees. Tot de volgende keer.
Pakka.